Welkom in de eredienst vanavond. Speciale welkom aan onze gasten. Special welcome to our guests. Great to have you with us again. And great to worship the Lord together. Die volgende afkondiging is daar voordat ons begin. Vandaag is die eerste collecte bestemd voor die kerk. Die tweede collecte voor hulpbehoevende kerken. Vandaag is het voorbereiding voor die heilige nachtmaal. Wat ons, als de Heer wil, volgende week in die ochtenddienst zal vieren. Indien daar bezoekers is volgende week wat samen met ons nachtmaal wil vieren, als je familieleden of vrienden hebt wat je bezoekt, is dit nodig om vooraf, verkieselijk tegen vrijdag, dit bij die wijksouderling kenbaar te maken, zodat die nodige regelings en onderzoek getref kan worden. Die jaarlijkse kerkvisitatie zal als de Heer wil plaatsvinden op 1 juni, dus over 2 weken. Lidmaten wat die visitatoren wil spreken, moet het alsjeblieft vooraf aan die kerkraad kenbaar maken. Aanstaande donderdag, we hebben ons om weer een gebed en preekverwerking te houden. Het begint om 7:30 bij die kerk in die avond. En dan tenslotte die herinnering aan aanstaande zaterdag, 25 mei, is daar die lezing van Ben Bron over die rijkdom van Genesis. En dit wordt gehouden vanaf 9 uur bij die kerk. Die lezing zal in Engels aangebied worden, dus ons kan allemaal gerust Engelstalige vrienden en vriendinnen nooit. Die lezing zal ook op die YouTube-kanaal uitgezaai worden. Laten we gaan staan uit eerbied voor de Heer. Psalm 30 roept ons om God te vereer. Vers 4 zei: Heere, u hebt mijn ziel uit die dode rijk laat opkomen. U hebt mij levend gemaakt uit die wat in die kuil neerdaal. En dan vers 12 en 13. U hebt mij weerklag voor mij veranderd in een koordans. U hebt mij rouwkleed losgemaakt en mij met vreugde omgord, zodat mij eer u kan bezingen en ik zwijg niet. Heere, mijn God, voor eeuwig zal ik u loof. En laat ons met daar die houding die Heere vereer. Ons belijden onze afhankelijkheid van God met die volgende woorden: ons hulp is in die naam van de Heere, wat hemel en aarde gemaakt heeft. God groet ons, genade, barmhartigheid en vrede van God, onze Vader, en van onze Heer, Jezus Christus. Amen. Kom ons zing samen, Psalm 86, ons zing van Gods barmhartigheid en dit maakt ons blij. Vers 1 en 2, Psalm 86. Let's now pray for God's blessing. Laat ons saam bid dat die Here ons eredienst zal zien. Vader in die hemel, ons verskyn weer voor u. Ons dank u dat ons hier mag wees. Dat ons mag glo dat u aanwezig is, omdat u dit beloof het. Dat oorals waar twee of drie saamkom in die naam van Christus, dat u daar aanwezig wil wees. En dat oorals waar uw woord oopgemaak wordt, dat u dan aanwezig wil wees. Heer, ons is dankbaar dat ons deel mag wees van uw volk, wat u recht door die eeuwen versamel het en nog versamel. En dat ons deel mag wees van die groot menigte, wat nou voor uw troon staan, die kerk wat oorwin het, en die kerk hier op aarde, wat nog hier op aarde strijd, maar wat een dag verenigd zal wees voor uw troon, als die onafzienbare menigte van mensen wat gered is door die bloed van Christus, en wat gekleed is in die wit kleren, die wit linnen van die gerechtigheid van Christus. Ons dank u, Heere, voor daar die geweldige perspectief en naar die toekomst wat u voor ons geeft. En ons bid nou, terwijl ons hier op aarde is en nog een strijd het om te voeren, dat u ons inzicht zal geven in uw woord. Dat u ons zal helpen om te verstaan hoe u ons gered heeft en hoe u vandaag en morgen in ons werk, hoe u ons niet gemaakt heeft en hoe u ons levens verder wil vernieuwen en mooi wil maken. Heere, gee ons inzicht, want ons besef, ons weet dat hier de dingen net geestelijk verstaan kan worden. En daarom bid ons dat uw geest ons zal vervullen. We pray that your Holy Spirit will fill our hearts so that we may understand these spiritual truths. And may understand how you save us, and how you work in us, how you've radically transformed us through the resurrection of Jesus and also through the renewing work of your Holy Spirit. We pray that you bless our worship service so that we may grow in insight, in love, and that we may glorify your name. Ons bid, Heere, dat u hierdie eredienst zal zien, zodat ons, terwijl ons groei, u meer en meer zal vereer, vanwege uw grootheid en uw genade. Ons bid het in Jezus' naam. Amen. So, vandaag gaan ons weer kijken naar Doxalerios hoofdstuk 3, artikel 11 tot 13. Dat is een beetje van een overview. En in verband daarmee lees ons 1 Korintiërs 2 vers 6 tot 16 en Efeziërs 2 vers 1 tot 10. So we're going to look at the and listen to the confession of the canons of Dort, which is a confession about the election. And it today we're listening to the part that handles about, that teaches us about our regeneration. And connected to that, we read 1 Corinthians 2, verse 6 to 16, and Ephesians 2, verse 1 to 10. In Korintiërs 2, vanaf vers 6. Toch spreek ons wijsheid onder die volwassenes, maar een wijsheid niet van hierdie wereld, of van hierdie wereldse heersers, wat vergaan nie. Maar ons spreek die wijsheid van God, wat bestaan in verborgenheid, wat bedekt was, en wat God van eeuwigheid af voorbeskik het tot onze heerlijkheid. Want niemand van die heersers van hierdie wereld geken het nie. Want als hulle dit geken het, zou hulle die Here van die heerlijkheid niet gekruisig het nie. Maar, soos geskrywe is, wat die oog nie gesien en die oor nie gehoor, en in die hart van een mens nie opgekom het nie, het God berei vir die wat om lief het. Vers 10. Maar God het dit aan ons, door sy gees, geopenbaar, want die gees onderzoek alle dinge, ook die dieptes van God. Want wie van die mensen weet wat in een mens is, behalve die gees van die mens wat in hom is? So weet ook niemand wat in God is nie, behalve die gees van God. Vers 12. Ons het evenwel nie die gees van die wereld ontvang nie, maar die gees wat uit God is, zodat ons kan weet wat God ons uit genade geskenk het. daarvan spreek ons ook, nie met woorde wat die menselike wysheid leer nie, maar met die wat die Heilige Gees leer, sodat ons geestelike dinge met geestelike vergelyk. Vers 14, en ons sal sien dat hierdie ook van toepassing is op die leer van die uitverkiesing, maar die natuurlike mens neem die dinge van die Gees van God nie aan nie, want dit is vir hom dwaasheid. En hy kan dit nie verstaan nie, omdat dit geestelik beoordeel word. Maar die geestelike mens beoordeel wel alle dinge. Self echter word hy deur niemand beoordeel nie. Want wie het die sin van die Here geken dat hy hom sou kon onderrig, maar ons het die sin van Christus. En dan die tweede gedeelte, the second reading is from Ephesians chapter 2, verse 1 to 10. I'll read this in English. And you were dead in the trespasses and sins in which you once walked, following the course of this world, following the prince of the power of the air, the spirit that is now at work in the sons of disobedience, among whom we all once lived in the passions of our flesh, carrying out the desires of the body and the mind, and were by nature children of wrath, anger, like the rest of mankind. But God, being rich in mercy, because of the great love with which he loved us, even when we were dead in our trespasses, made us alive together with Christ. By grace you have been saved, and raised us up with him, and seated us with him in the heavenly places in Christ Jesus, so that in the coming ages he might show the immeasurable riches of his grace in kindness toward us in Christ Jesus. For by grace you have been saved through faith, and this is not your own doing, it is the gift of God. Not a result of works, so that no one may boast. For we are his workmanship, created in Christ Jesus for good works, which God prepared beforehand, that we should walk in them. Laat ons nou Psalm 80 sing, vers 8 tot 10. Die volk is afhankelijk van God vir hulle redding, vir ons redding. En dan sing ons, verlos ons, dan sal ons u weer dien. Let's now sing Psalm 80, verse 8 to 10, about the salvation God gives and that we ask God to save us so that we will serve him.
Der Lehr achten,
Ons lees nou hoofdstuk 3, 4, paragraaf 11 tot 13. En ik weet niet of dit al eerder genoemd is, maar het is natuurlijk snaaks om een hoofdstuk 3 en 4 te noemen. Maar dit is omdat die Arminianen een geschrift gehad heeft waarbij die zaken wat hulle aangespreek het, een eenheid was. En die Dordtse leraars het toe samen in één hoofdstuk aangespreek. Dus hoofdstuk 3 en 4, paragraaf 11. Verder, wanneer God zij welbehagen die uitverkorenes tot uitvoering brengt en die ware bekering in hulle werk, dan laat hij die evangelie niet net uiterlijk aan hulle verkondigen. Nie. Hij verlicht ook niet net hulle verstand krachtig door die Heilige Geest, zodat hulle die dingen van die Geest van God recht verstaan en onderscheiden. Maar door die krachtige werking van diezelfde Geest, wat die wedergeboorte skenk, dring hij ook door tot in die binnenste delen van die mens. Open hij die gesloten hart, verzag hij wat hard is en besnij hij wat onbesneden is. In die wil stort hij nieuwe eigenschappen in en maakt die wil wat dood was, levend. Wat slecht was, goed. Wat onwillig was, gewillig. En wat ongehoorzaam was, gehoorzaam. Hij beweegt en versterkt die wil, zodat dit, zoals een goede boom, vruchten van goede werken kan dragen. Artikel 12. Dit is die wedergeboorte, die nieuwe schepping, die opwekking uit die dood en die levenmaking, waarvan die schrift zo heerlijk spreekt, wat God zonder ons in ons werkt. Dit alles wordt glad niet door die uiterlijke prediking alleen, door morele oorreding of op enige andere wijze in ons gewerkt niet, zodat na die voltooiing van Godse werk dit dan in die mensen macht zou leiden om weergeboren te worden of niet, om bekeerd te worden of niet. Dit is een volkomen bovennatuurlijke, baie krachtige en tegelijk baie aangename, wonderlijke, verborgen en onbeschrijfelijke daad van God. Volgens die getuigenis van die schrift, wat door hom die auteur van die werkingen geïnspireerd is, is dit in zijn kracht niet minder of geringer als die schepping of die opwekking van die dooiers nu. Die gevolg is dat allemaal in wie zijn harten God op jullie wonderlijke wijze werkt, zekerlijk, onfeilbaar en krachtdadig weergeboren wordt en daadwerkelijk gelooft. Dan wordt die wil wat nou vernieuwd is, niet alleen door God gedreven en beweegt niet, maar omdat dit door God beweegt wordt, werkt dit ook zelf. Daarom wordt ook terecht gezegd dat die mens, door die genade wat hij ontvangt, gloeit en hom bekeert. En dan artikel 13, die aard van die werking kan die gelovigen in die leven niet volkomen begrijpen. Nie. Intussen is dit voor hulle een geruststelling dat hulle weet en oortuig is, dat hulle door hier die genade van God van harte gloeien en hulle verlosser lief het. Laat ons in antwoord op die prediking zing Psalm 18, vers 1 en vers 20. Door hier die genade van God het ons God van harte lief en gaan ons om gehoorzaam, zoals ook in die Dordtse leren als uitgedrukt wordt. En ons gaan dit dan ook zingen. Ik wil net noemen dat die zing zal een beetje beter gaan als ons net mooi luister en dadelijk begint zingen als die muziek begint. Want ons oralist is een beetje statisch. Hij kan niet wachten tot ons inval niet. Dat leert net vast. Dus dan zal die zing net een beetje vloeiender gaan. Broers en zusters in ons Heer Jezus Christus. Een theologieprofessor in Amerika heeft gezegd, ik is niet een Calvinist nie. Want ik kan niet geloven dat God partijmensen kicking en screaming tegen hulle wil in zijn koninkrijk intrek nie. Terwijl hij ander afwijst wat graag naar binnen wil gaan. R.C. Sproul noemt dit in zijn boekje Chosen by God. Die boek over die uitverkiezing. Nou, dit is een van die grootste bezwaren tegen Calvinisme en tegen die leer van die uitverkiezing. Dat het mensen zijn vrije wil uitsluit, kanselier. Hulle ewige bestemming is reeds vastgelê deur 'n besluit van God, voordat hulle lewe selfs begin het. As die uitverkiesing waar is, wie kan iets daarteen doen? Dan het ons toch geen vrye wil en eie verantwoordelikheid meer nie. Die mens is maar net een marionet, wat Gods besluiten moet uitvoer. Hy het nie een sê nie. Dit is hoe baie mense redeneer, en hoe die leer van die uitverkiesing ook gespot word. Ons het reeds aan die begin van die preekreeks in hoofdstuk 1, ontdek dat dit een geweldige groot verskil maak, waar jy begin met jou denken oor uitverkiesing en oor jou plek voor God. Denk jy dat die mens vry is om enige keuse te maak, enig iets te kies wat hy wil, en sal hy vir God kies, as God die moontlikheid van redding aan hom voorhou? Of begin jy waar die dorselerials begin, by die sondeval, waardoor ons wil een slaaf van die sonde geword het, en dus nie meer vry is nie? Waar kom die idee vandaan dat daar mense is wat graag gered wil word, maar vir wie die deur toegesluit word, omdat God hulle verwerp het? Ons is nou gevorderd tot hoofdstuk 3 en 4 van die dorselerials, en ons leer wat een rol die menselike wil speel in die vervolg, nadat jy gered is. Is gelowiges mense wat teen hulle wil in die koninkryk ingesleep word? En vandag gaan het oor die wedergeboorte. Wedergeboorte, wat beteken dit eintlik? Dit is moeilik om dit vast te vang, om dit mooi te omskryf en selfs te verstaan. Maar ek denk die Duitse regels doen een baie goeie job om dit so met soveel woorde, so enthousiastisch te beskryf, met soveel verwondering ook en aanbidding. En dit is belangrik, want eindelijk praat ons toch maar min oor wedergeboorte, toch? Partyke word het misverstaan als een voortdurende dagelijkse bekering, een levenslange proces, maar dit is een geboorte, die begin van alles. Maar hoe radikaal is dit? Wat kan ons vandaar die verandering verwag? Moet ons maar aanhou praat oor die sonde wat te sterk is, dat ons toch niks recht kry nie? Laat ons die volle diepte van Gods genade en sy werk in ons beter probeer verstaan. En die thema vir die preek is dan ontdek die diepte van Gods genade in die wedergeboorte. Ontdek die diepte van Gods genade in die wedergeboorte. Discover the depth of God's grace in the rebirth, the regeneration that God gives and works in us. The first part, de eerste deel van die preek, Gods genade is die enigste hoop vir sondaars. En sy genade maak jou lewend en actief, is die tweede gedeelte. So God's grace is the only hope for sinners. And the second part, his grace makes you alive and active. And I just wanted to apologize, I didn't know you were going to be in the service tonight, so I didn't prepare an English sermon for you, sorry. The first part, Gods genade is die enigste hoop vir sondaars. Wat is genade? Genade is onverdiende kwijtschelding van jou schuld. En ons het in eerdere preken gehoor, dat je die genade van God eerst goed kan raakzien als je bij die rechte beginpunt begin. Om te erkennen dat je een zondaar is. En dit betekent dus heel eerst dat ons schuldig voor God staan. Ons mag niet over verlossing en uitverkiezing praat op een beschuldigende manier. Alsof ons God voor die rechtbank daag en hij moet hemzelf verantwoord voor die menselijke redenen. Integendeel, ons is die beklaagd dus. Ons staan schuldig. Ons verdient die eeuwige dood. Als God dus zekere mensen wil red en hulle uitverkies, dan kan ons net dankbaar wees dat ons gered wordt. En die zonde veroorzaakt niet net dat ons schuldig is, nie, ons is ook machteloos om iets goeds te doen en ons uit die dodelijke verslaving van die zonde te bevrijden. Die bekende lied Amazing Grace wordt door meer mensen gezing en bewonderd. Tenminste in Amerika, maar ik denk hier onder ons ook wel. Maar meer mensen gloeien eindelijk rechtig wat die eerste vers zegt. Amazing Grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Dus vertaling, wonderlijke genade. Hoe mooi klinkt dit? Wat de ellendeling zus ik gered het. Ik was verloren, maar ik is gevind. Ik was blind, maar nu zie ik. En hier is die probleem. Wretch. Ellendeling. Dat betekent niet dat je slecht voelt over jezelf, niet? Maar dat jij kwaad doet. Dat dit in jouw hart is en daar altijd uitkomt. Maar bij je mensen zeggen, ellendig? Ik? Hulle wil dit niet herkennen. En dan denken we, oké, ja, die persoon wat hier die lied gemaakt heeft, John Newton. Natuurlijk, hij het slecht voor hemzelf gedenkt, want hij was een slave trader, een slavenhandelaar. Geen wonder dat hij slecht voor hemzelf gedenkt en zei, ik was een wretch. Maar ik is niet zo slecht, niet? Dus hoe baie mensen naar die lied luisteren. Nou, God heeft voor ons een baie duidelijke gedeelte in die Bijbel laat neerschrijven om ons te wijzen hoe groot zijn genade is. En dat is in Efesiërs 2. Die eerste wat ons daar ontdekt, is die diepte van ons zondes en die absolute hulpeloosheid van alle zondaars. Want Efesiërs 2 vers 1 zegt, ons was dood in ons zonde en misdaden. Ons was vroeger ook in die macht van die duisternis. Onder wie ons allemaal ook vroeger gewandeld heeft, in die begeerlijkheden van ons vlees, toen ons die wil van die vlees en van die zinnen gedoen het. En ons was van nature kinders van die toorn, net zoals ook die ander. Kinders van die toorn, doe het. Hoeveel verwacht jij van dooiers? Hulle kan niks meer nie. So the beginning of this passage says that we are dead in our sins and in our transgressions. That means that we cannot do anything to do good and also cannot do anything to save ourselves. We are dead. Nou, wat daar zo interessant is dat dikwijls in evangelisatie die mens vergelijkt wordt met een drenkeling. Wat in die water spartel en beweeg en God gooit voor hem een reddingsboei. En die evangelist zei dan, grijp toch die reddingsboei. Die verlossing is beschikbaar. Jij moet het net grijpen, dan word jij gered. En daarmee samen wordt dikwijls Jezus aangeprijsd als iemand wat hun levens net kan verbeteren. En die methode maakt dit aantrekkelijk voor hun en overtuigen dat het in hun eigen belang is om die evangelie aan te nemen. Maar hoe kom verwacht jij dat zondaars positief hierop gaan reageren? Efesiërs 2 zegt, elke mens is een zondaar en is dood in zondes en misdaden. Daar is geen goede verlangens niet. Daar is geen behoeftes wat ons kan aanspreken waardoor mensen naar Jezus toe getrekt worden niet. In evangelisatie heeft ons niet te doen met een persoon wat bezig is of verdrinkt en net betijds reddingsboei in handen krijgt, zodat hij in veiligheid getrekt kan worden. Niet? Dit is ook niet een patiënt wat baie ziek is en nog medicijnen kan drinken om beter te worden. Niet? Die patiënt is reeds oorlede. Hoeveel kan een dode persoon doen? In Korintiërs 2 vers 14 heeft ons gelezen. Die natuurlijke mens neemt die dingen van die geest niet aan. Die natuurlijke mens is zoals wat je van nature is, zondaar. Want het is voor hem dwaasheid. Hij kan dit niet verstaan, niet, omdat het geestelijk beoordeeld wordt. Die evangelie van genade doet niet een beroep op iets goeds in die mens, niet, in die zondaar. Maar verkondig wat Jezus voor die zondaar gedoen heeft. En net indien die geest van God die zondaar zijn hart verander, kan hij dit gloeien. Dan is het niet met dwaasheid voor hem niet, maar die prachtigste nieuws. Redding uit genade. En zo in Ephesians 2, we read that every human being, as we are born in this world, we are dead in our sins and trespasses. We are spiritually dead. And that means that when we approach people in evangelism, as if they are jumping around in the water and trying to save themselves, and you just throw them a lifesaver so that they can be saved, then we are actually too optimistic about them. It's not like somebody who is in the hospital, lying in a bed, can still take medicine and can get better. No, the person has already passed away. He's dead. And 1 Corinthians 2 says that everybody who is in that condition does not accept the gospel. It is useless. Dwaasheid. It feels like it's stupid to think that way. And so he cannot understand the riches of Christ unless God first comes into his or her heart so that they receive the gospel. So if God does not change the heart of a sinner, he cannot glow. But if he does, then he is able to believe. En dus broers en zusters, dit is eigenlijk is Efesiërs 2 een skok. Het is een skok om te horen dat alle mensen zondaars is, dat hulle geestelijk dood is. En dat hulle daarom niks kan doen om hulle zelf te redden. Ons is volledig van God afhankelijk om gered te worden. Er is geen activiteit wat ons kan bijdragen om vergeving van ons zondes te ontvangen. Ons rechtvaardiging gebeurt buiten ons en zonder ons. En dit is aanvankelijk een rampspoedige boodschap. Ons is hulpeloos en schuldig. Ons moet volledig op God vertrouwen. Maar dit is die basis van die leer van die uitverkiezing. God kies zondaars. En als hij enig iets, zelfs om een keuze voor God te maken, aan ons zou oorlaten, dan zou niemand gered worden. Nou, dit was die eerste gedeelte waar die genade van God, wat die enigste hoop is voor zondaars. En nou in die tweede gedeelte, kijk ons naar die wedergeboorte en die effect daarvan. Zijn genade maakt jou levend en actief. So God's grace makes you alive and active. Nou, als ons dit nou, door die menselijke hopeloosheid uit Efesiërs 2 geleerd heeft en Gods genade, dan wordt ons getroost en aangespoord door die verrassende boodschap. God is genadig en hij werkt in ons hart, zodat ons die evangelie kan aannemen. Ons was dood, maar God heeft ons levend gemaakt, samen met Christus, zegt Paulus in Efesiërs 2. En nou kijk ons verder. Wat gebeurt als ons levend gemaakt is? Is daar dan nog altijd niet plek voor onze activiteit niet? En zou dit eer aan God brengen om te zeggen, ons kan niks doen niet, ons is net zondaars? Nou, nadat je wedergeboren is, verander alles. Ons was dood, zei Paulus. Maar God heeft ons levend gemaakt, samen met Christus. Sedert die dag is ons dus levend. En Paulus noemt meerdere malen in die hoofdstuk, in hoofdstuk 2, dat ons uit genade gered is. Moet je dit ooit vergeet niet. Hij beklemtoont dat ons door die geloof gered is. En dit is een geschenk van God. Ons ontvangt dit van die Heilige Geest. Oh, en dit is waar ons activiteit begint. Die wedergeboorte veroorzaakt een radicale verandering. Een vernieuwing van al ons menselijke vermoeens. Ons wil en ons hart. Dit wordt hernieuwd en dit wordt nou aan Godse dienst toegewijd. En daarna is daar verlangens wat een zondaar niet gehad heeft nu. Die mens wat vijandig tegenover God gestaan heeft, zoek nou naar God. Die mens wat zijn zondes lief gehad heeft en dit altijd geniet heeft nou berouw, oprechte berouw voor die zonde. Jij zoekt naar wijsheid en licht, nadat jij uit die duisternis en die dwaasheid van die zonde bevrijd is. Jij verlangt naar Gods aanwezigheid en besef je het om nodig, terwijl mensen wat dood is in hun zondes, net van hem af wegvlug. Daar is een begeerte om God te gehoorzaam en in zijn weer te wandelen, om te doen wat God behaagt en eer brengt aan Christus. Dit is alsof een kar met een engine wat volledig dood was, nieuwe vonkproppen gekregen. Die engine is schoongemaakt, die kraken is rechtgemaakt en die engine begint weer hardloop. Nou, so in the second part of the sermon we're going to look at the rebirth, the regeneration that God gives. And that's a total change from that state of deadness that sinners naturally have. And this is, Ephesians 2 speaks with so many great words about that, that God has made us alive together with Christ. So there's a huge change. We were dead in our sins, and now those who are believers and who belong to Christ have been made alive with him and through him. And since that day, we are alive. That means we have new desires in our hearts. Our will and our hearts have been renewed. You were an enemy of God, now you seek God. You loved sin in the past, now you hate sin and you repent from your sin. You have true repentance over your sin. You desire to obey God and to walk in his ways and to do what pleases him and what honors Christ. So this is the huge change that God has done in our lives. Now, gelovigen moet leer en onthou dat die wedergeboorte betekent dat die geest van God jou hart nuut gemaakt het en al jouw vermoens nou toewij en in dienst neem en plaats van God. God heeft jou levend gemaakt samen met Christus. Jezus is nou weer levend en jouw hart, jouw verlangens, jouw energie is nou op God gericht. En dit alles is die gevolg van die initiatief van God. Hij heeft zijn zoon gestuurd, terwijl ons nog door je zondaars was. Romeinen 5 en 6. Hij heeft eenzijdig ons gerechtvaardig en levend gemaakt. En daarom is ons nou levend en gaan ons weer functioneren. Nou, voor mij is dit een van die mooiste gedeeltes van die doxalerios. Die wedergeboorte wordt hier beschreven in al zijn heerlijkheid. Als Gods unieke en eenzijdige werk in ons. Hij doet dit zonder ons. Dit is die wedergeboorte, die nieuwe schepping, die opwekking uit die dood en die levendmaking. Het is alsof daar niet genoeg woorden is nu. Waarvan die schrift zo heerlijk spreekt, wat God zonder ons in ons werk. Nou, zo werkt God die wedergeboorte in ons. Ons kan dit niet op ons eigen doen. Niet. Ons heeft daar niks om bij te dragen. En dan zei die doxalerios, dit is een volkomen bovennatuurlijke, baie krachtige en tegelijk baie aangename, wonderlijke, verborgen en onbeschrijfelijke daad van God. Je hoort weer die verwondering en die aanbidding in die woorden hier. Volgens die getuigenis van die schrift, wat die Rom, die auteur van die werkingen, geïnspireerd is. Dus die Heilige Geest is wat dit doen, die wedergeboorte, en het ook die schrift geïnspireerd. Volgens hem is dit in zijn kracht niet minder of geringer als die schepping. Of die opwekking van die dooiers nu. Nou, ons praat dus van iets geweldig groots. Die herschepping van die mens is zo krachtig en wonderbaarlijk. Zo is die schepping. Waar God uit niets dingen tot aan zijn geroepen. En die opstanding. En dit beklemtoont volledig Godse initiatief. Zijn soevereiniteit. En wijst dat die gevolg daarvan is. Dat ons vervolgens volledig betrokken raakt in die proces. Want dit is ook wat die Dordtse regels zegt. Die gevolg is dat allemaal in wie zijn harten God op jullie wonderlijke wijze werkt, zekerlijk, onfeilbaar en krachtdadig weergeboren wordt in daadwerkelijke geloof. En weer eens, dit wordt dus niet aan die mens oorgelaten om iets met die wedergeboorte te gaan doen. Nee, die wedergeboorte vindt plaats. En zekerlijk, onfeilbaar, krachtdadig wordt die persoon wedergeboren. Dan wordt die wil, wat nou vernieuwen is, niet alleen door God gedreven en beweegt, niet. Maar omdat dit door God beweegd wordt, werkt dit ook zelf. En daarom wordt ook terecht gezegd dat die mens door die genade wat hij ontvangt, gloeien en ombekeer. Nou weet ons dat die wedergeboorte wat God volledig zelf gedoen heeft, daartoe leidt dat ons levend is en zelf gaan werken. Daar die nieuwe goede werken, wat uit die hart en uit die wil van de wedergeboren mens voortkom, kon niet gebeuren zonder Gods eenzijdige ingrijpen nu. En die gevolg daarvan is dat ons volledig ingeschakeld wordt in ons leven van God, in ons heiliging. Let me summarize it again in English. Let's see where I have to start now. So what is so beautiful in these articles of the Canons of Dort is that it completely stresses God's one-sided activity in our regeneration. And I don't have the English translation of the Dort's Lyrios here with me, but the regeneration is like being raised from the dead, and God works it without us, in us. And what is now so beautiful is that the effect is that we become alive again. And the Canons of Dort says that God makes us alive in such a way that not only are we pushed by God, so to say, and driven by God to do good, but because we are now changed by God, we are going to work ourselves. We are being active in obedience. Nou, dan moet ons wel natuurlijk mooi onderscheiden. Ons moet dit niet zien als een bedreiging van die werk van God nu. Want jij eert God niet als jij de hele tijd zou zeggen, ja, ons kan niks goed doen niet. En ons houdt daar op. Integendeel, ons eer God als ons erkent dat hij ons zo levend gemaakt heeft, dat ons weer die goeie gaan doen. En als ons om daarvoor prijs. Wanneer jij terugdraait naar God, Jezus volg, hem gehoorzaam. Wanneer jij God en je naaste lief hebt, dan is het rechtig jij wat dit doen. Jij is niet een marionet wat beweegt net wanneer de ander aan die touwtjes trekt niet. God heeft jou een wil gegeven en dit is zo mooi veranderd, dat je weer zelf die goede wil doen. En ja, dit is nog niet volmaakt niet. Maar ons mag niet vanwege die onvolmaaktheid zeggen dat ons niks goed doen. Dan eer ons niet die Heilige Geest niet. Back to the question at the beginning, terug naar die vraag aan het begin. Het is verkeerd als mensen denken dat God alles besluit heeft en mensen tegen hun wil in die koninkrijk ingetrekt wordt en dat de andere mens is wat graag wil binnengaan, maar buitenkant gehouden wordt. Daar kan niemand tussen die dode zondaars gevind worden wat God zoekt en graag die koninkrijk wil binnengaan. Als daar zo'n begeerte is, dan is dit al klaar die gevolg van die werk van God in die mensenhart. En zodra die mensenhart levend gemaakt is, wil die mens gered worden en verlang daarna om volgens die wil van God te leven. Nou, God heeft ons zondige hart veranderd, inderdaad, zonder ons toestemming of medewerking. Dit kan niet anders nu, want ons heeft God gehaat. Zonde is opstand tegen God. God gaat nooit een zondaar zijn medewerking krijgen als hij in zijn hart beginnen werkt. Niemand wat door die zonde overheerst wordt, is gewillig om Gods koninkrijk binnen te gaan en om hem aan God te onderwerpen. Maar nadat God jou levend gemaakt heeft, word jij niet kicking and screaming tegen jouw wil in die koninkrijk ingesleept niet, maar hardloop jij dankbaar naar Christus toe en wil je hem dien. So it's wrong to think, as many people do, that God has decided everything in advance and you can't do anything against it. There are some people who would like to be part of his kingdom, but yeah, sorry, they can't. They were not chosen by God. And there are other people that God has decided to save them, but they didn't want it. That's not possible. There's nobody among sinners who are dead in their sins who is seeking God and who wants to join his kingdom because we were enemies of God. And so now God changed our sinful heart without our permission, without our cooperation. It's just not possible that you get cooperation of sinners if you want to change them. But after God has made you alive, you're no longer are kicking and screaming and are being dragged into God's kingdom, but you run towards Jesus with a thankful heart and you want to serve him because God has changed you. En nou, ons moet niet naar onze eigen activiteit gaan kijken en onszelf beginnen en prijs dienen. Dit is niet het doel. Alle eer voor ons verlossing en voor die dingen wat ons als levende gelovigers mag doen, moet ons aan God geven. Dit is God wat jou vermoens nut en functioneel gemaakt heeft, zodat het weer aan zijn koninkrijk dienstbaar wordt. En ons moet altijd onthouden, in die hele proces, nadat die vernieuwing plaatsgevonden heeft, blij ons afhankelijk van Gods geest, om tegen die zonde wat steeds in ons woont te ver. Ons moet aanhouden bidden dat ons niet dubbelhartig zal wees, en ons hart weer lief wordt voor die zonde niet. Terwijl ons bijvoorbeeld uiterlijk nog steeds goede dingen doen en zien. Ons moet dagelijks vurig bid dat die geest ons helpt en ons aan Christus verbonden zal houden. Zonder mij kan jullie niks doen niet, zei Jezus. En dit blij van gelding voor die rest van jouw leven. Maar als jij door geloof aan hem verbonden is en blij, als hij in jou is, verander jij niet in een marionet niet. Hij heeft jouw wil zo ingrijpend nut gemaakt, dat jij zelf die goede wil en dat je dit ook doet. So we should not, when we talk about the obedience that God has given us to do, and that the new obedience that grows in our heart, we should not start praising ourselves, but always give the praise to God, who is the author of our regeneration, who has done that in us. And also we must remember always that we remain dependent on the Holy Spirit, so that we will fight against sin and not run back to sin and love that again, while outwardly we maybe do and say the right things. So we need to pray every day that the Holy Spirit will help us and that he will keep us connected to Jesus Christ. Without me, you can do nothing, Jesus said. And that is true for the rest of our lives. But it is also true, and we read that in the Canons of Dort, that when we remain connected to Jesus, we do not change into puppets on a string. That somebody just pulls a string and the puppet moves. God has renewed us in such a deep and special way that we want to do good with our own will. And that we start doing it. En daarom eindigt die lied Amazing Grace met die lof op Gods genade. Through many dangers, toils and snares I have already come. 'Tis grace that brought me safe thus far, and grace will lead me home. The Lord has promised good to me. His word my hope secures. He will my shield and portion be, as long as life endures. Zo die vertaling. Ik het baie gevaren en slaggaten oorwinnen, baie moeites oorleef. Gods genade het mij zover gebracht, en zij genade zal mijn huis toevoegen. God het die goeie aan mij beloof. Zij woord maakt mijn hoop vast. Hij is mijn schuld en erfdeel, zolang als ik zal leef. Die wedergeboorte, die radicale vernieuwing van ons hart, betekent dat ons levend gemaakt is, samen met Christus, en goede werken gaan doen. En dit leidt dus tot meerdere eer en glorie van God. En dit is ook deel van die lied Amazing Grace. When we've been here 10,000 years, bright shining as the sun, we have no less days to sing God's praise than when we'd first begun. Vertaling zelfs na 10.000 jaar. Als ons helder, zoals die zon geschijnt, hou ons niet op om Gods lof te zingen. Laat ons dus niet stil blij voor Gods mysterieuze werk in ons niet. Ons verstaan dit niet volledig niet. Maar ons weet dat ons rechter daarin actief is. Hij heeft ons nut gemaakt. En prijs God daarvoor dat hij van jou een nieuwe mens gemaakt heeft. So let's not be silent about this mysterious, wonderful work of God in us. We don't understand it completely, but we know that God has done it so deeply that we have changed and that we are really active in that process. So let's praise God that He made us new people. Amen. Ons gaan naar ons geloof belij, en ons doen het met die woorden van die apostolische geloofsbelijdenis. En daarna zing ons schriftberijming 24 vers 1 en 2, waarin ons die drie enige God prijst dat hij ons gered heeft en dat hij ons uit vrije wil als hij kinders aangeneem heeft en lewe wek in ons dooie harte, zodat ons vir hom sal leef. Al die mooie dingen uit die uitverkiezing en die werk van God gaan ons nou in ons lied aan die Heere toezing en om daarvoor prijs. So let's express our faith, confess our faith in the Lord at this moment. We do this with the words of the apostolic confession. And then we sing Schriftberijming 24 about the work of salvation, God's choice for us and also God's work in our hearts. Let's all stand together. Bekende woorden, maar ons mag dit de hele tijd weer horen. Dit is wat ons belei en het verandert niet. Ik geloof in God die Vader, die Almachtige, die Schepper van hemel en aarde. En in Jezus Christus, hij enige geboren Zoon, ons Heere, wat ontvangen is van die Heilige Geest, geboren uit die maagd Maria, wat geleid onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gesterfd en begraven is, en neergedaald naar die hel. Wat op die derde dag opgestaan het uit die dood, opgevaren het naar die hemel en zit aan die rechterhand van God, die Almachtige Vader, waar vandaan hij zal komen om die levendes en die dooies te oordeel. Ik geloof in die Heilige Geest, Ek glo aan 'n heilige, algemene, christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Laat ons nou onze offergaves aan die Here aanbied. We stemmen voor die kerk en voor hulpbehoevende kerken. En tenslotte zing ons schriftruiming 14. Daar die lied wat spreekt over die reiniging van wat die Heilige Geest doen. Dat hij voor ons een nieuwe hart geeft. Let's give our offerings to the Lord out of gratitude for the salvation that he has given us. And then we sing schriftruiming 14 about the cleansing and the renewing work of the Holy Spirit. We may now receive God's blessing in faith. Laat ons die seën van God in geloof ontvang. Die genade van die Heer Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees is met u allemaal. Amen.
Test.
Oké, ja, dan is het mij.